Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar 1 Koningen. 1 Koningen waar we de vorige keer hebben stilgestaan bij 1 Koningen 19. Waar Elia in de eerste plaats moet vluchten en dan onder de jeneverboom terechtkomt bij Beersheba. En waar hij vervolgens een bezoek brengt aan de Heer zelf op de berg Horeb in navolging van Mozes. En voorafgegaan aan een latere bezoek van in ieder geval de apostel Paulus. En wellicht, maar dat is met een groot vraagteken natuurlijk, wellicht zelfs de Heer Jezus zelf. En waar Elia dan kennelijk, want dat zouden we moeten concluderen, kennelijk een zicht krijgt op de heerlijkheid des Heeren. En op dit moment bijzonder natuurlijk de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En daar kan ik meteen dan aan toevoegen dat die heerlijkheid van het nieuwe verbond nou eenmaal altijd een rol speelt in alle tekenen die in de Bijbel voorkomen. Want hoe dan ook, al die tekenen zijn tekenen van de komende dood en opstanding van Christus en de heerlijkheid die aan hem in het bijzonder werd voorgesteld. En in het bijzonder dan nog de heerlijkheid die via de Heer Jezus Christus ook inderdaad gegeven wordt aan de gemeente. Deze tekenen immers verbergen de dingen die aan ons geopenbaard zijn geworden, of anders gezegd, zij bevatten, of zij verbergen de dingen die verborgen zijn geweest van alle eeuwen en die geopenbaard zijn, tot heerlijkheid van ons, want zo staat het letterlijk in 1 Korinthe 2. Wel, het is nu dan de gelegenheid om even een bladzijde terug te slaan in 1 Koningen en ons dan bezig gaat te houden met die lange geschiedenis, dat wil zeggen, het wordt uitgebreid vermeld, de lange geschiedenis van Elia en de Baalpriesters, dan wel Baalprofeten, op de Karmel. Een heel eigenaardige situatie. Ik zal het niet helemaal lezen, want ik doe net of je allemaal op de zondagschool geweest bent, nietwaar. Maar een gedeelte lees ik wel, namelijk vanaf vers 21 van 1 Koningen 18. 1 Koningen 18 vanaf vers 21. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Toen zeide Elia tot het volk: ik ben alleen een profeet des Heeren overgebleven, en de profeten van Baal zijn 450 mannen. Dat men ons dan 2 varren geven, en dat zij voor zich de ene var kiezen en dezelfde in stukken delen en op het hout leggen, maar geen vuur daaraan leggen. En ik zal de andere var bereiden en op het hout leggen en geen vuur daaraan leggen. Roept gij daarna de naam van uw God aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En het ganse volk antwoordde en zeide: dat woord is goed. En Elia zeide tot de profeten van Baal: kiest gij die voor u de ene var en bereid gij hem eerst, want gij zijt velen. En roept de naam uw gods aan en legt geen vuur daaraan. En ze namen de var die hij hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: o Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorder. En ze sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En het geschiedde op de middag dat Elia met hen spotte en zeide: roep met luider stem, want hij is een god, omdat hij in gepeins is of omdat hij wat te doen heeft of omdat hij een reizen heeft, misschien slaapt hij en zal wakker worden. En zij riepen met luide stem en zij sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze, totdat zij bloed over zich uitstortten. En het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren. Maar er was geen stem en geen antwoorden en geen opmerking. Toen zeide Elia tot het ganse volk: nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. En Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs, tot welke het woord des Heren geschied was, zeggende: Israël zal uw naam zijn. En hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heren. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar, naar de wijdte van 2 maten zaads, en hij schikte het hout, en deelde de var in stukken, en legde hem op het hout. En hij zeide: vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide: doet het een tweede malen. En ze deden het een tweede malen. Voort zeide hij: doet het een derde malen. En ze deden het een derde malen. Dat het water rondom het altaar liep, daartoe vulde hij ook de groeven met water. Het geschiedde nu, Als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zei: De Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeven was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heer is God, de Heer is God. En Elia zeide tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze, en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Toen zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën en zeide tot zijn jongen: Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag en zeide: Er is niets. Toen zeide hij: Ga weder heen, zevenmaal. En het geschiedde op de zevende maal dat hij zeide: Zie een kleine wolk als eens mans hand gaat op van de zee. En hij zeide: Ga op, zeg tot Achab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam een grote regen en Achab reed weg en toog naar Jezreel. En de hand des Heeren was over Elia en hij gordde zijn lenden en liep voor het aangezicht van Achab heen tot daar men te Jezreel komt. Tot zover deze uitgebreide geschiedenis. Een prachtige geschiedenis, mag ik wel zeggen, ook historisch al. En in het bijzonder natuurlijk, omdat het uiteindelijk zelfs een komische geschiedenis is. Want de wijze vooral waarop het doen en laten van deze Baalpriesters beschreven wordt, is inderdaad bijzonder komisch. En het commentaar wat Elia erop geeft, wat kennelijk nog in alle ernst aangenomen wordt ook, is helemaal natuurlijk eigenlijk gewoon bijtende spot. Als hij zegt, je moet wat harder roepen naar die God van jullie, want misschien heeft hij toevallig net iets te doen of zo. Hè? Nou ja, hij bestond eigenlijk helemaal niet. En als hij al bestond, was hij dan toch in ieder geval machteloos, want dat kan ook nog. Maar niettemin, Elia zegt, misschien slaapt hij, of is hij misschien net even op reis, of wellicht moet hij net even naar achteren, want dat kan natuurlijk ook gebeuren, nietwaar? Ja, zoiets. Ja, netter is het niet wat de man natuurlijk naar voren brengt. Het is volkomen bespottelijk. En ze gaan er nog op in, ook, want zij roepen dan met luider stem. En ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze enzovoorts. Maar hun God hoorde niet. Het is een eigenaardige geschiedenis waarin deze twee tegenover elkaar staan. Achab eigenlijk en Elia in deze geschiedenis. En verder natuurlijk de priesters van Baal tegenover Elia die Jehova dient. Waarbij we tegelijkertijd overigens weer een kleine indicatie hebben naar de oorsprong van Elia. Want hoewel het er niet bij staat, is het vermoeden in ieder geval aanwezig dat de man wel degelijk priester was. Dat wil zeggen, dat hij van priesterlijke huizen was. Dat valt niet te bewijzen, want er staat gewoon nergens. Maar er zijn twee argumenten voor. De ene is deze, namelijk dat hier de ene Elia, die Jehovah dient, het opneemt tegen de priesters van Baal. En je mag uit de vergelijking wellicht de conclusie trekken, ik weet het niet, maar je mag wellicht de conclusie trekken dat deze Baalpriesters, deze vele Baalpriesters staan tegenover de ene priester van Jehova, dat is dan Elia. Maar nogmaals, hij wordt nergens zo genoemd, dus we weten dat niet zeker. Het andere argument is dat achteraf, later dus, aan het eind van het Oude Testament, de komst van iemand als Elia beschreven wordt, zelfs letterlijk de komst van Elia. En het blijkt dat deze profetieën uit Malachi over de profeet Elia inderdaad worden toegepast. Niet voor de volle 100%, maar toch in ieder geval gedeeltelijk worden toegepast op Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia. En Johannes de Doper was wel degelijk priester. Want zijn vader was dat, enzovoorts. Hè. Dus hij was, Johannes de Doper was van huis uit, van via zijn geboorte, was hij daadwerkelijk priester. En als hij kwam in de geest en kracht van Elia, dan zou je moeten misschien kunnen concluderen dat Elia dus kennelijk ook een priester was. Maar als het al zo was, dan is het een geheimzinnige priester, omdat het nergens vermeld staat. Maar daar hebben wij op zich helemaal al geen moeite mee. omdat wij in oud-testamentische tijd al geconfronteerd worden met iemand die priester is en die dat niet is geworden omdat hij van Aaron afstamt, laat staan van Levi. Dat was namelijk Melchizedek, de geheimzinnige priester op de achtergrond, die ons in Genesis al geïntroduceerd wordt, terwijl het priesterschap naar Aaron pas natuurlijk in Exodus op zijn vroegst aan de orde komt. En het lijkt mij dan ook dat Elia het best beschouwd kan worden als een type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, de hoge priester dus naar de ordening van Melchizedek. Dat lijkt het meest voor de hand te liggen. Mede juist omdat gesuggereerd wordt dat hij priester is, terwijl het er verder ook nergens staat. Maar goed, in elk geval is het zo dat Elia een type is van Christus, ook als we die term hoge priester niet gebruiken. Elia is een type en daarmee ook voorloper van de Heer Jezus Christus en de tekenen die hij doet, houden dan ook allemaal verband met het aanbreken van het nieuwe verbond. En in het bijzonder ook met gemeentelijke waarheid in onze dagen, maar dat hebben we natuurlijk de vorige keer al gezien. En ook daaruit leggen we natuurlijk meteen het verband met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dus misschien verspreek ik me nog een keer vanavond en noem ik Elia, die ene priester van Jehovah, van de Heere dus. Wel, nogmaals, het staat er niet letterlijk, maar ik heb de indruk dat hij daar dan toch voor door moet gaan, op een of andere wijze. Niettemin, Elia moet het opnemen tegen deze Baalpriesters, waarbij de bedoeling is dat op een of andere wijze de ware God zich zal doen kennen. In Jesaja, dan maak ik ineens een hele grote sprong, maar in Jesaja komt dat ook aan de orde. Daar wordt ook de vraag gesteld wie eigenlijk de echte God is. En de echte God wordt daar ook beschreven. De echte God moet degene zijn die in de toekomst kan kijken. Die weet wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat is heel interessant, want daar staat uitgebreid dat de echte God in staat moet zijn over de tijd heen te zien. Die moet namelijk boven de tijd staan. Die moet zelfs de tijd dus eigenlijk en daarmee de geschiedenis onder controle hebben. En de gedachte is dan dat als er iemand in staat is de toekomst te voorspellen zodanig dat het nog uitkomt ook, dan moet hij God zijn. Waaruit trouwens meteen voor ons de conclusie te trekken valt dat er dus niemand anders is die dat kan. Want als wij geloven dat er maar één God is, zoals de schrift ons dat leert, dan betekent het tegelijkertijd dat we er ook maar één kennen die dus de toekomst kan voorspellen. Ik hoor dan ook niet tot diegenen die geloven dat er helderzienden of waarzeggers of wel profeten zijn buiten onze God om. En dat betekent natuurlijk tegelijkertijd dat wij geen vertrouwen stellen in wat voor waarzeggerij dan ook. Je moet daarbij bedenken dat je weliswaar het weer van de andere dag kunt voorspellen, maar dat doe je gewoon uit het weer van vandaag en van gisteren. Dat is gewoon conclusies trekken uit wat geweest is en dan een beetje gissen hoe het dan verder zal gaan. Op korte termijn gaat zoiets wel, maar dat is niet echt de tijd kunnen overzien. Dat is niet onafhankelijk in de toekomst kunnen kijken. Dat kan er maar één, dat is God zelf. De andere manier waarop God zich doet kennen, behalve dit zien in en spreken over de toekomst, is inderdaad, en dat is ook al oud gegeven, dat hij vuur zendt uit de hemel om tot zich te nemen dat wat hem aangeboden wordt. En dat gegeven vinden we eigenlijk al in de eerste hoofdstukken van de Bijbel, al moet ik erbij zeggen dat het daar niet staat. Want het staat er inderdaad niet. Ik doel namelijk op de offers die gebracht werden gelijktijdig min of meer door Abel en Kain naast elkaar. En hetgeen besproken wordt trouwens in Hebreeën 11... offers namelijk die gebracht worden, waarbij bovendien door die offers, door die omstandigheden van het offer brengen, het is Hebreeën 11 waar dat staat, God ook getuigenis geeft. God zelf dus deelt mee of laat weten dat hij het offer van Abel en dus Abel zelf aanneemt en dat hij het offer van Kain en dus Kain zelf verwerpt. Het is trouwens wel goed dat we daar even bij stilstaan. Want het heeft toch wel wat te maken met deze geschiedenis in 1 Koningen 17. Dus Hebreeën 11, waar staat in vers 4, door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kain. Door het welk, dat wil zeggen door het offer, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. God heeft dus getuigenis gegeven over de gave, het offer van Abel. God heeft dus laten weten dat Abel rechtvaardig was en dat hij Abel rechtvaardig rekende. Er zitten een paar dingen aan vast. In de eerste plaats het feit dat God Abels offer aanvaarde, bewijst, staat hier, dat Abel rechtvaardig was. Dat kan natuurlijk niet, want er is niet één mens rechtvaardig, daar is ook niet tot één toe. En er was ook niet tot één toe. Door één mens, en dat was niet Kaïn, maar het was Adam, hun beide vader. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. Dat betekent dat Abel dus van geboorte wel degelijk een zondaar was. Als God hem dus rechtvaardig verklaart door zijn offer aan te nemen, dan kan het alleen maar betekenen dat God Abels geloof rekende tot gerechtigheid. Dat staat daar weliswaar niet, maar dat staat later wel in verband met Abraham in bijvoorbeeld Genesis 15. En het valt ook te concluderen uit, wat is het, Genesis 6 geloof ik, waar staat dat Noach een rechtvaardig man was. En waarbij bovendien staat dat Noach genade vond in de ogen des Heren, zodat je maar weer ziet dat Noach uit genade rechtvaardig gerekend werd en dus door geloof. Dat kan ook niet missen, want zo komen we weer terecht in Hebreeën 11, want er staat in vers 7, door het geloof heeft Noach de ark toebereid. Noach was een rechtvaardig man, omdat hij geloofde. Abel was rechtvaardig, omdat hij geloofde, maar het werd hem gezegd dat hij rechtvaardig was, doordat God zijn offer aannam, is de gedachte. En ook Abels geloof werd daarmee gerekend tot gerechtigheid. Dat betekent tegelijkertijd dat het offeren wat Abel bracht in overeenstemming moet geweest zijn met wat God gesproken heeft. Want als het offer van Abel een bewijs is van zijn geloof, en geloof is geloof in wat God gesproken heeft, dan betekent het dat het offer dus gebracht werd in overeenstemming met wat God gesproken heeft. En andersom, als God het offer van Kaïn afwijst, betekent het dat het offer wat Kaïn bracht niet in overeenstemming was met de gesproken, bekendgemaakte wil van God. Wat God daar dan omtrent gezegd heeft, weten wij niet. Dat doet er ook verder weinig toe. Een van de dingen overigens die we vaststellen is dat het offer van Abel een bloedig offer was en dat van Kaïn niet. Dus daar zal het verschil wel in gezeten hebben. Maar dat is een conclusie die wij trekken. Maar waar het nou eigenlijk om gaat is om de vraag, hoe dan getuigde God dat Abel rechtvaardig was, of nog anders, hoe dan accepteerde God het offer van Abel? En als u op zo'n school bent geweest als ik, dan hing daar aan de wand van die prachtige kleurenplaten, die litho's weet u wel, waarbij je de twee broers inderdaad allebei ziet knielen achter een altaar. Hebben die platen nooit gezien? Een beetje fatsoenlijke protestantse school hingen die dingen aan de wand. He? Nou ja, dat is lang geleden misschien, maar dat was zo. En wat dan te zien was op de afbeelding, was dat de rook van het offer van Kaïn, die woei een beetje weg zo. He? En de rook van het offer van Abel steeg dan recht naar boven naar de hemel, zodat je aan de rook kon zien of God het inderdaad aan hem, of het naar God toe ging of niet. Maar dat is uiteraard een misverstand. Heel slordig misverstand trouwens, want in de schrift is heus wel te vinden hoe God een offer aanneemt. Het is heel eenvoudig zo dat men het offer niet aansteekt, men steekt het niet in de brand, men wacht gewoon tot God het in de brand steekt. God zou vuur zenden uit de hemel namelijk om het offer tot zich te nemen. En dat is wat wij vervolgens in de Bijbel vinden, namelijk bij de inwijding van de tabernakel. Onder het priesterschap van Aaron dus, vinden wij, dat is Leviticus 9, vers 24, vinden wij dat er inderdaad vuur komt van de hemel die het inderdaad het offer aanvaardt. Dat vuur wordt vervolgens brandende gehouden en dat vuur wordt vervolgens tot de lengte van jaren gebruikt bij alle offers die daarna onder het oude verbond gebracht werden, met de waarschuwing van Gods wegen dat er geen vreemd vuur op het altaar mocht komen. Het was het vuur wat oorspronkelijk dus zelf door de Heer was aangestoken als bewijs van zijn aanvaarding van deze tabernakeldienst. Daar gaat het om. Later herhaalt zich dat, namelijk bij de inwijding van de tempel. In 2 Kronieken 7 vind je precies hetzelfde. De tempel die door Salomo gebouwd was, zal ik maar zeggen, de tempel die ingewijd werd, gebeurt precies hetzelfde. 2 Kronieken 7 vers 1 staat dat. Daar blijkt ook inderdaad dat God vuur zendt uit de hemel om het offer tot zich te nemen en daarmee aanvaardt hij de dienst in de tempel. Zo gaat dat gewoon. Je mag dus aannemen dat in de tijd God getuigenis gaf van het offer van Abel door inderdaad vuur te zenden uit de hemel, opdat hij het offer tot zich zou nemen. Wij vinden dat trouwens nog een keer, ik meen in 1 Kronieken 21. Dat zal ik eens even opzoeken. Dat is een onbekendere geschiedenis. Vers 26, waar we David zien in een priesterlijke functie, merkwaardig genoeg. 1 Kronieke 21 vers 26, toen bouwde David aldaar den Heere een altaar en hij offerde brandofferen en dankofferen. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. En dat was het dan. Kortom, God doet zich kennen inderdaad, aan de ene kant door te spreken over de toekomst, en aan de andere kant door vuur te zenden uit de hemel om het offer tot zich te nemen. En dat is dus inderdaad wat ook aan de orde komt hier in 1 Koningen 17. Maar ik blijf nog even bij Hebreeën 11. Het punt is namelijk dat het daar gaat om twee naast elkaar. Dat wil zeggen, dat is bijna dezelfde situatie als op de Karmel. Waar twee altaren naast elkaar stonden. Twee offers gebracht worden naast elkaar. Het ene wordt door de Heer aanvaard, het andere niet. En zo was het dus bij Elia en Agab, zal ik dan maar zeggen. En zo was het ook bij Abel en Kain. En bij Abel en Kain valt nog wel het een en ander te vermelden. Het is duidelijk dat vervolgens Abel gedood werd door Kain. Uit jaloezie. En dat Abel zonder meer een type is van de Heer Jezus, die gedood werd door zijn broeders naar het vlees. Dat wil zeggen, in ieder geval door het Joodse volk. Zij Petrus, dus dat mag ik ook zeggen, zo was het nou eenmaal. Zij niet alleen, maar is toch wel in de eerste plaats. Abel is dus een type van de Heer die gedood werd door zijn broeders naar het vlees. En als daarna Seth gezet, dat is hetzelfde woord, als Seth gezet wordt in de plaats van Abel, want zo staat het er letterlijk, dan is Seth uiteraard gewoon een type van Christus, de opgewekte uit de dood, vanzelfsprekend. Abel is de Heer Jezus, en Seth is een type van Christus die daarna zijn plaats inneemt. En Seth is dan ook de erfgenaam feitelijk van Adam, erfgenaam zelfs van de beloften die aan Adam gedaan zijn. Seth is dan min of meer het beloofde zaad, om zo te zeggen. Of volgens een andere manier van tellen. Seth is de tweede van Adam en dus de tweede Adam eigenlijk. Seth is dus een type van Christus. De mens die in de plaats komt van die andere. En als dat weer zo is, dan is de volgende vraag natuurlijk, en Kain dan? En dat is al heel gemakkelijk, want dat herkennen wij meteen. Kain namelijk moest vluchten. En iedereen probeerde Kain te doden, maar zei de Heer, het teken van Kain zal zijn dat niemand hem zal kunnen doden. Ondanks dat iedereen het probeerde, bleek dat niet te kunnen. En dat is een aardige beschrijving natuurlijk van de situatie van het Joodse volk sinds de dagen van het Nieuwe Testament en sinds de verwerping van de Heer Jezus als de Messias. Want sinds die dagen is er sprake inderdaad van Jodenvervolging. En hebben velen geprobeerd de Joden uit te roeien. Dat is niet gelukt. Maar het zal duidelijk zijn dat Kain dus inderdaad een beeld is van het Joodse volk. Zodat hier deze twee tegenover elkaar staan. Kain en Abel. En in het verlengde van Abel uiteraard Seth. Waarbij Kain een beeld is van het ongelovige Joodse volk in onze dagen. En via Abel komend bij Seth kunnen we vaststellen dat Seth niet alleen een type is van de opgewekte Christus. Maar daarmee dus tegelijkertijd van de gelovigen in onze dagen die aan die Christus deel hebben gekregen. En dus van de gemeente. En die twee staan dus eigenlijk naast elkaar. En wat ik nou zeggen wil is eenvoudig dit, dat precies de situatie is die we ook tegenkomen in 1 Koningen 17. Twee altaren naast elkaar. Van de een wordt het offer niet aangenomen, van het ander wel. En de vorige keer hebben we al vastgesteld naar aanleiding van 1 Koningen 19, dat de figuur van Elia, die daar zo'n belangrijke rol in speelt, Elia die min of meer in de positie stond van Abel, dat deze Elia rechtstreeks in de schrift vergeleken wordt met de apostel Paulus. In de eerste plaats vanwege hun beide ontmoeting met de Heer op de berg Sinai. In de tweede plaats omdat zij allebei eenlingen waren. Ze waren allebei alleen overgebleven. Paulus noemt zich ook zo letterlijk. We hebben dat geloof ik ook aangehaald uit Romeinen 11, als ik me niet vergis. Hè, waarbij Paulus zegt, heeft God zijn volk verstoten? Nee hoor, want ik ben er nog. En daarna gaat hij meteen verder met te spreken over Elia. En vervolgt dan dat in de dagen van Elia er ook nog 7000 waren. En dan zegt Paulus, alzo is er ook in onze dagen een overblijfsel na de verkiezing van Gods genade. Zodat Elia en zijn 7000 een beeld is van Paulus en de gemeente in onze dagen. En dat is maar waar het om gaat. Wat wij namelijk vinden is dat deze Elia hier staat voor het aanbreken van het nieuwe verbond, de middelaar van het nieuwe verbond, eigenlijk Christus zelf, maar op een iets lager niveau wordt hij vergeleken met Paulus, die in zichzelf ook een type is van Christus, dus het verschil is eigenlijk heel niet belangrijk. En vervolgens is er sprake van een overblijfsel naar de verkiezing der genade, en dat is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Zodat hier inderdaad hetzelfde beeld min of meer gevonden wordt als dat van Abel en Kain naast elkaar. Het een spreekt over het ongeloof van Israël, een offer wat afgewezen wordt. Het ander spreekt over het tot stand komen van de gemeente via een offer wat inderdaad aanvaard wordt. En het is dus eigenlijk volstrekt hetzelfde. Daar komt het op neer. Waarna we natuurlijk meteen weer vaststellen dat het offer wat Elia bracht een offer is wat uitbeelding is van het offer wat de Heer Jezus zelf bracht, het offer van Christus, en alles wat eraan vastzit, want daar kom ik nog wel even op terug. Dat betekent tegelijkertijd dat heel dat doen en laten van die Baalpriesters, min of meer onder leiding van Agab, en eventueel zelfs onder leiding van zijn vrouw Izebel, dat een uitbeelding is van de godsdienst der Joden. Er zit weinig anders op, dat is het dus. En dus is het een uitbeelding van het judaïsme in het algemeen en in wat smaller verband natuurlijk gewoon de wet, het oude verbond, wat tot niks leidt. Want hoe dan ook, hoe men ook God aanroept, hoe men ook hem wil dienen, hoeveel men hem wellicht ook te bieden heeft, hoezeer men ook vraagt om het gebrachte offer te aanvaarden, hij doet het niet. Dat was onder de wet, in het oude, echt onder het oude verbond, in oud-testamentische tijd, uiteraard al zo. Dat zei de Heer ook bij gelegenheid, het wordt vele malen herhaald tot in het Nieuwe Testament aan toe. De Heer zegt gewoon, uw offers heb ik niet gewild. Ik heb ze afgewezen. En dat staat er vele malen. En dat geldt niet alleen in die dagen, maar dat geldt zeker ook in onze dagen, waarin zoveel nog steeds onder de wet leven en waarin velen nog steeds hun God, onder welke naam doet er nou even niet toe, maar nog steeds hun God aanroepen, zelfs heel nadrukkelijk en zelfs, hoe moet ik zeggen, heel demonstratief. Wat las ik nou vandaag toch weer in de krant? Maar ik mag het niet vertellen natuurlijk in het publiek, hè. We hebben het al zo vaak over die bomen en struiken en bossen gehad. Dus dat kunnen we nou niet doen. Maar hè, het demonstratief beleggen van bidstonden om te bidden voor wat? Ik geloof dat het deze keer was voor de bekering van Nederland. Nou, ik kan het u wel zeggen, hoeveel we daar ook voor bidden. Ik zei we. Hoeveel wij daar ook voor bidden. Dat gebeurt niet. En waarom niet? Omdat God dat zelf ook wel zou willen, maar hij kan er niks aan doen. Paulus zegt, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En hij bad dus tot de mensheid in het algemeen. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En dan kun je niet omdraaien door God te bidden of je alsjeblieft Nederland tot bekering wil brengen of zoiets. Dat gaat toch niet? Men zou het de Nederlanders moeten vragen of ze alsjeblieft tot geloof willen komen. De meesten hebben al nee gezegd, dus er valt weinig meer aan te doen. En als men er toch demonstratief een bidstond voor gaat houden. Heb je het niet gelezen in de krant? Nee? Goed. Wij wel. Welke krant is dat? Nou, laat maar zitten. Al Telegraaf al geweest zijn. Nou goed. Maar als men dat dan toch doet, en zelfs demonstratief ter wille van de publiciteit, dan doet men in wezen precies hetzelfde als wat deze Baalpriesters deden. En het leidt tot niks. Heus niet. God hoort daar niet naar. Wat God verwacht, is dat men zich aan zijn woord en aan zijn willen onderwerpt, dat men op zich op de hoogte stelt van wat hij allemaal gezegd heeft, ook met betrekking tot het heden en met betrekking tot de toekomst, enzovoorts. En als men dat doet, dan komt men niet tot zulke vreemde dingen. Daar gaat het maar om. Maar hoe dat ook zij, wij kennen dat verschijnsel dat men inderdaad op alle mogelijke, of moet ik zeggen onmogelijke wijze probeert God te dienen, hem iets aan te bieden en van hem wat te vragen, of alsjeblieft dat wil aanvaarden, maar God doet dat niet. En nogmaals, hoe die God dan heet, daar hebben we het niet eens over, speelt geen enkele rol. Komt trouwens bij dat de term Baal eigenlijk ook niet eens een naam is, maar gewoon een titel, betekent gewoon Heer. Had iedereen kunnen zijn, bij wijze van spreken. Maar hij luistert niet. Hij is er niet. Hij kan niet. Hij kan ook zo niet gediend worden. En dat is maar waar het allemaal om gaat. En zo wordt zoiets een belachelijke vertoning. Nou, neem ik maar een beetje de draad op in 1 Koningen 18. Waar inderdaad Elia het voorstel doet om die... om deze contest, hoe noem je zoiets, om deze wedstrijd, zoiets, hè, om dat aan te gaan en die twee altaren naast elkaar te zetten. En let er dan op dat Elia inderdaad zegt, in de eerste plaats vraagt, hoe lang maak je geen keuze tussen Baal of Jehova? En om die keuze makkelijker te maken, stelt hij voor dat Jehovah zich als de ware God ook inderdaad zal laten kennen. Dat gebeurt ook. Maar het eerste wat hij zegt in vers 22 is, ik ben alleen een profeet. Je had ook kunnen zeggen, ik ben alleen als profeet des Heren overgebleven. En de profeten van Baal zijn 450 mannen. U wilt waarschijnlijk weten wat 450 betekent. Moet ik u eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Dus daar kan ik ook helemaal niks over vertellen. Ja, had je niet gedacht, hè? Nee, nou goed. Misschien komt het nog eens, maar het is heus niet een getal wat zo vaak in de Bijbel voorkomt, dus dat maakt het wat lastig. Maar ik zou het inderdaad niet kunnen zeggen, wat die ene Elia betreft uiteraard wel. Dat betekent dat als er daarna een gelovig overblijfsel is, dan is dat via die ene man, via deze ene Elia. En dat legt natuurlijk meteen verband met het Nieuwe Verbond, het Nieuw Testament. Want inderdaad, dat komt tot stand via de ene middelaar van het nieuwe verbond. Namelijk de Heer Jezus Christus. Daar is geen andere. Of zoals Petrus het zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Het is altijd maar die ene. Of zoals Paulus het zegt, Paulus zegt, de oude mensheid, de natuurlijke mens, stamt af van die ene Adam en door zijn ongeloof, door die ene onrechtvaardigheid, door het ene ongeloof van Adam, zijn al inderdaad alle mensen zondaren. En als men behouden wil worden, kan dat alleen door die ene andere Adam, die laatste Adam, die ene die door zijn ene rechtvaardigheid, ofwel door zijn gehoorzaamheid, Romeinen 5, of via nog een ander woord, die via zijn geloof inderdaad eeuwig leven tot stand gebracht heeft. En zoals alle mensen in één zondaar zijn, zo worden alle mensen in één gerechtvaardigd. En Elia is daarmee dus een type van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. En op een wat hoger niveau toegepast op speciaal de gemeente van onze dagen, komen wij terecht bij Christus. Die inderdaad de één is, het begin en daarmee het hoofd van de gemeente. Of we komen terecht bij Paulus, want hij is de enige die ooit deze gemeentelijke waarheden of van God ontvangen heeft. En door hem, door deze ene Paulus, werden ze vervolgens bekendgemaakt aan de gelovigen en zelfs aan de andere discipelen. Dus het gaat inderdaad maar over één. Vandaar dat ik vorige keer suggereerde dat niet alleen Paulus, maar waarschijnlijk ook de Heer Jezus zelf op de Sinaï geweest is en daar de heerlijkheid heeft aanschouwd. En dat hij dus vervolgens wegens de heerlijkheid die hem daar voorgesteld is, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Met als resultaat dat hij gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Goed, hij zegt dus inderdaad dat hij maar alleen is. Dat wil zeggen, alles wat tot stand komt is nu officieel via hem. Zo wordt het trouwens natuurlijk ook in Romeinen 11 herhaald. Hè? Er was maar die ene Elia en met hem, maar één dus, en met hem nog 7000. Ik ben wel alleen als profeet overgebleven. En dan staat er, vers 23, dat men ons twee varren, twee stieren dus geven, dat zij zich één kiezen en dan neem ik de andere. En zij zouden de naam van hun God aanroepen en Elia, vers 24, zou de naam van Jehovah aanroepen. En de God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. Uiteraard. Nou, dat is ook wat gebeurt. Zij namen de var, en bedenk dan het var is een stier, en var staat voor vruchtbaarheid. Hè? Ja, var hangt regelrecht samen met het Hebreeuwse woord voor vruchtdragen, of gewoon voor vrucht. En de stier in het algemeen is sinds onheugelijke tijden de uitbeelding van vruchtbaarheid. En dat is net waar het om gaat. Vruchtbaarheid, leven namelijk. Eigenlijk zelfs nieuw leven wat zou moeten voortgebracht worden. Want dat is vruchtbaarheid eigenlijk. Hè? Als dingen vruchtbaar zijn, wil zeggen dat ze een volgende generatie, een nieuwe generatie voortbrengen. En we kennen de stier, de var dus, dan ook als een van de uitbeeldingen van de Godheid zelf, of eventueel als een van de uitbeeldingen van Christus. Goed. Zij namen dus de var die hun gegeven had en bereidden hem en riepen de naam van Baal aan van de morgen tot op de middag, zeggende: O Baal, antwoord ons. En alleen al de manier waarop het hier staat vind ik al om te lachen. Maar goed, hè? O Baal, het lijkt net op een stripverhaal, hè? O Baal, O Belenos, of hoe ze maar heten. Tutati, hoe ze maar heten. O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem en geen antwoorden. En zij sprongen tegen het altaar dat men gemaakt had. En ze deden van alles. Ze probeerden de aandacht van hun God te trekken, maar niets hielp. En zoals gezegd, dat is in ieder geval de situatie onder het oude verbod, onder de wet, waar men onder de wet leefde in ongeloof. En waar men in ongeloof overigens zelfs eventueel de tempeldienst uitvoerden enzovoorts. Maar het is zeker een beschrijving van de situatie in onze dagen, omdat juist onze dagen zich kenmerken door het zwijgen van God. Silence of heaven noemen we dat dan soms. Hè? Het zwijgen van God. Een gesloten hemel. God spreekt niet. God laat niks van zich horen. En de theologie concludeert dan, dan moet hij dood zijn. Inmiddels. Want daar komt die theorie vandaan, hè? Van God is dood. Zo van vroeger deed hij nog eens wat, vroeger liet hij nog eens wat van zich horen, maar nu al 2000 jaar niet meer. Je moet wel de conclusie trekken dat hij inmiddels is overleden. Zo redeneert men dan. Daar komt die redenering vandaan, ja. Nou goed. Maar de conclusie mag dan verkeerd zijn. De vaststelling van de feiten is inderdaad terecht. Dat wil zeggen, men kan roepen tot de hemel, maar God antwoordt niet. We hebben vorige keer al gezien dat als God zich openbaart aan Elia, dan gebeurt dat niet via de grote sterke wind, die zelfs de bergen scheurde. En het gebeurde niet via de aardbeving. En het geschiedde niet via het vuur, wat kennelijk van de hemel kwam. Maar het geschiedde via het suizen van een zachte stilte. Iets wat eigenlijk helemaal niet te horen valt. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. God spreekt niet. God antwoordt niet, God werkt in het verborgene en God laat zich zeker niet kennen aan ongelovigen, hoezeer ze ook zijn naam aanroepen. En daar bedoel ik meteen ook mee te zeggen dat het ook geen enkele zin heeft om een God aan te roepen terwijl men het woord van diezelfde God niet eens leest, laat staan gelooft. Er heeft geen enkele zin om buiten de Bijbel om, buiten het geopenbaarde woord Gods om, tot hem te gaan of tot hem te bidden of wat ook. Nee, ik bedoel natuurlijk, maar dat begrijpt u toch hopelijk wel. Ik bedoel dat er mensen zijn die wel een Bijbel hebben, daar niks mee doen in feite, en daar buitenom menen te kunnen communiceren met de levende God. Dat is een onmogelijkheid uiteraard. God is geopenbaard. God heeft zelf de communicatie, de gemeenschap geopend. God heeft zelf gesproken. Als een mens niet luistert naar het woord van God, zou God dan luisteren naar het woord van diezelfde mens, is dan de vraag. En daar zeg ik gewoon op, nee, uiteraard niet. Dan is hij stil. En dat is de situatie die hier eigenlijk door deze Baalpriesters geschilderd wordt. Men doet van alles om zijn aandacht te trekken, maar het helpt niks. En al deze dingen die hier beschreven staan, namelijk dat lange bidden, springen tegen het altaar is moeilijk te zeggen, maar zelfs In ieder geval dat men zichzelf snijdt met messen en met priemen enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die in het christendom in de loop der jaren ook gepraktiseerd zijn. En misschien nog wel gepraktiseerd worden. Ik weet er liever niet van, maar niettemin is dat wel zo. Maar niettemin, God antwoordt niet. Waarom zou hij ook? Nou, dat is wat er gebeurt. En dan wordt gezegd, roep toch wat harder, want misschien is hij in gepeins. Misschien heeft hij wat te doen, misschien is hij op reis. Of misschien slaapt hij en zal wakker worden. Maar al deze uitdrukkingen zouden heel goed passen in onze bedeling. Sprekend, niet over Baal, maar over de Heer zelf uiteraard. Misschien is hij in zichzelf gekeerd. Met zijn eigen dingen bezig. Dat is ook zo. Hij is met zijn eigen dingen bezig namelijk. Misschien heeft hij wat te doen. Jazeker. Wat de Heer in onze dagen doet, is bezig zijn met zijn eigen zaken. Namelijk het roepen uit de volkeren van één volk voor zijn naam. Namelijk de gemeente. En van de wereld trekt hij zich dus inderdaad in principe niets aan. Hij verzamelt zich een eigen volk. En van de Heer staat zelfs dat hij zich overgegeven heeft om zijn eigen gemeente te reinigen en te heiligen. Hij is dus ergens mee bezig, iets voor zichzelf. En de wereld kan roepen wat het wil, maar het leidt inderdaad tot niets. Of omdat hij een reize heeft. Nou, de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus wordt inderdaad in het Nieuwe Testament vergeleken met een reis. In het Oude trouwens ook. Denk met name aan Jesaja 66. Zou een volk geboren worden op één reize? Het antwoord is ja. Dat volk is namelijk de gemeente, want daar gaat het daarover in Jesaja 66. En die reis kennen we onder andere uit Lucas 19, waar een zeker welgeboren iemand of zo, hè, ik weet niet precies hoe het staat, reisde naar een ver land om zichzelf een koninkrijk te ontvangen. En om daarna weder te keren. Precies hetzelfde verhaal. Er spreekt over de Heer die ten hemel is gevaren en pas in de toekomst terug zal keren. Hij is op reis. Of zoals hij zei, geheen om uw plaats te bereiden, daarna zal ik wederkomen. Hij is dus op reis. Dat klopt wel. Misschien slaapt hij. Zo kan het ook gezegd worden. Dat wil zeggen ook, hij is in zichzelf gekeerd, is met eigen dingen bezig en hij trekt zich van de hele omgeving verder niks aan. Zo is het ook precies. Maar ze riepen met luide stem en ze sneden zichzelf met messen en met priemen naar hun wijze totdat ze bloed over zich uitstortten. Maar er gebeurde inderdaad helemaal niks. En zo ging het door tot aan het tijdstip dat men het spijsoffer zou offeren. Dat staat in vers 29. Dat wil niet zeggen dat men het spijsoffer offerde. Maar het was het tijdstip waarop dat eventueel zou moeten gebeuren. En dat is maar waar het om gaat. Want het spijsoffer namelijk is de uitdrukking, maar dat is moeilijk om het nu uitgebreid toe te lichten. Het spijsoffer is in zijn geheel de uitdrukking van het praktische leven van de gelovigen. Van een leven wat in de praktijk inderdaad aan de Heer gewijd is, wat gericht is op de dienst aan hem. Dat is een spijsoffer. De essentie van het spijsoffer is niet dat er bloed vloeit, want er vloeit gewoonlijk helemaal geen bloed bij. Nee, het is een bloedeloos offer. Dat kan dus wel, een bloedeloos offer. Maar de essentie van het spijsoffer is dat het een maaltijd is. En het wezen daarvan is dat dat klaargemaakt moet worden. Daar gaat, dames, er gaat een heleboel. Of is het discriminerend als ik dames zeg? Nou goed. Maar dat neemt een heleboel tijd inderdaad. Ja, een heleboel voorbereidingen voordat de maaltijd inderdaad gereed is en aangeboden kan worden. En daarom is de maaltijd sowieso is het resultaat van uren arbeid die eraan vooraf gaan, is de gedachte. Maar het spijsoffer zelf is de uitdrukking van het resultaat van een aan de Heer gewijd leven. Dat is het. Het praktische leven. En dat is precies waar we hier over praten. Over op welke wijze men de Heer dient. En wat de Baalpriesters weten voor te brengen, wordt door hun God inderdaad afgewezen. Maar ze doen dat totdat de spijsoffer geofferd zou worden, eventueel. Maar tot op dat moment was er geen stem. Kortom, er was niemand die antwoordde. Er was geen opmerking. Er staat er dus drie keer. Geen stem, geen antwoorden, geen opmerking. De hemel bleef stil. Het leidde tot niets. En toen zei Elia tot het ganse volk opnieuw. Hij zei, nader tot mij. En al het volk naderde tot hem. En hij heelde het altaar des Heren dat verbroken was. Hij herstelde dus het altaar. En u moet bedenken dat het altaar zelf eigenlijk ook de uitdrukking is van heel de godsdienst, heel de eredienst, heel de wijze waarop men God dient. Vandaar dat Hebreeën 13 zegt, wij hebben een altaar waarvan wel wij kunnen eten, maar niet degene die leven onder de wet. Ik zeg het maar met eigen woorden, want het is toch een ingewikkelde zin. Als ik hem moet lezen, moet ik hem ook uitleggen. Hè? Dus helemaal de rechtse bladzijde, de rest onderaan staat dat in Hebreeën 13, weet u wel. Daar staat, wij hebben een altaar waarvan degene die onder de wet leven, onder het oude verbond leven, niet kunnen eten. En wij hebben natuurlijk geen altaar, niet letterlijk. Integendeel, we hebben zelfs helemaal niks. We hebben hooguit twee tekenen nog overgehouden die de Heer ons gegeven heeft. Die van brood en wijn natuurlijk en die van de doop. Maar daar blijft het dan ook bij. Een echt altaar met echte offers kennen we helemaal niet. Zodat de apostel Paulus daar in Hebreeën 13 de term dus gebruikt in overdrachtelijke betekenis. Helemaal als de aanduiding van onze dienst aan de Heer. En als je zegt wij kunnen daarvan eten, betekent dat wij daardoor leven ontvangen. En dat dat ons leven is. Het altaar dus is in feite dus de uitdrukking van heel de godsdienst. Of wat er voor door moet gaan. En als hier sprake is van herstel van een altaar, dan is dat natuurlijk letterlijk het herstel van een altaar. In vers 30. Hij hield het altaar van Jehovah dat verbroken was. Je zou je eerst moeten afvragen natuurlijk welk altaar dat dan geweest is dat daar hersteld werd. Want het kan niet het brandofferaltaar zijn. Dit was namelijk niet op Moria en dus niet in Jeruzalem, maar het was op de Karmel. En dat is heel wat anders, hè. Daar kom ik nog wel over te spreken straks, denk ik. Dus het kan niet het gewone altaar zijn. Wat het dan wel is, weet ik niet. Maar het is natuurlijk zo dat in het tienstammenrijk men altaren gebouwd heeft. Omdat men niet aan Jehovah kon offeren in Jeruzalem. Tienstammenrijk had immers Jeruzalem niet. En bouwde dus op andere plaatsen een altaar. Oorspronkelijk in, wat was het, Bethel en Dan, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar hoe dat ook zij, men kon het zo niet doen. En misschien heeft men inderdaad op deze berg ook zomaar eens een keer een altaar gebouwd aan Jehovah. Of het al of niet terecht was, dat is moeilijk te zeggen. Maar niettemin, wat er gewoon staat is dat het altaar van de Heer verbroken was. Dat veronderstelt dat daar op diezelfde plaats ooit Jehovah gediend was. Nogmaals, al of niet terecht, dat weten we niet. Maar in ieder geval was het niet meer gebeurd. En het altaar was dus vervallen. En wat er dan gebeurt is dat Elia dat altaar herstelt. Dat betekent dat wat hij nu gaat doen, namelijk het offer brengen, dat moet beschouwd worden als de voortzetting van iets wat in ver verleden eigenlijk al afgebroken was. Letterlijk, wat opgehouden was. Het herstel van het altaar veronderstelt dus herstel van iets wat in het verleden afgebroken was. En dat slaat in elk geval op het nieuwe verbond in het algemeen. Omdat inderdaad het nieuwe verbond gebaseerd is op de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Dat kan niet missen, want die namen noemt hij zelfs ook, Elia. Hij verwijst naar Abraham, Isaac en Israël. En niet alleen in zijn toespraak. Maar hij doet het zelfs in zijn gebed aan de Heer in vers 36. Maar het herstel van het altaar veronderstelt inderdaad dus dat men een beroep gaat doen op de beloften die God in een ver verleden gedaan had, maar die men vergeten was. Want hoe dan ook, de dienst onder de wet in ongeloof, een dienst onder de wet die door de Heer wordt afgewezen, die vindt zijn oorsprong in het feit dat men de beloften Gods vergeten is. Heel de gedachte dat men door werken, en bijzonder werken der wet, voor God gerechtvaardigd kan worden, kan maar alleen ontstaan als men de beloften Gods aan Abraham, Isaac en Jacob vergeten is. Want via die beloften is gezegd dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En geloof is het tegenovergestelde van werken. Als men dus door werken gerechtvaardigd wordt, dan weet men kennelijk niet meer, of men gelooft niet meer, dat men door het tegenovergestelde juist gerechtvaardigd wordt, namelijk door geloof. En dat is dan ook wat in de Oud-Testamentische geschiedenis een rol speelt. Ik heb u dat alles voorgehouden. De putten, weet u wel, als beeld van de belofte, werden steeds dichtgegooid en daarna toch weer open opgegraven. Of zoals Paulus het zegt in Galaten 3, God heeft die belofte gedaan en toen de wet erbij kwam, deed dat de belofte niet. Al dacht iedereen wellicht van wel. En dan gaat het hier dus ook om, hier wordt het altaar des Heren hersteld. Zodat hier een offer gebracht wordt in een reeks die in het verleden ooit ergens gestopt was. Dat is het eigenlijk. En let dan eens op wat de vers 31 zegt. Vers 31 zegt, Elia nam 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. Dan moet je meteen al over struikelen, over de kinderen Jacobs. Want dat is niet de normale uitdrukking. De normale uitdrukking is kinderen Israëls. Nou ja, ik weet wel, er staat zonen en niet kinderen, maar dat is nou even het punt niet, hè. Maar de uitdrukking is niet zonen van Jacob, de uitdrukking is zonen van Israël. De kinderen Israëls heet dat dan in de vertaling. Maar hij zegt Jacob, dus nou verwachten we wat. En terecht, want er staat meteen, Jacob, tot welke het woord des Heren geschied was zeggende, Israël zal uw naam zijn. Dat is de verwijzing naar de geschiedenis van Jacob aan de Jabok, zal ik maar zeggen. Die inderdaad worstelde met God en uiteindelijk een beroep deed op de zegen Gods. En toen werd zijn naam gewijzigd in Israël. En dat is precies een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Jacob, de term Jacob wordt dan gebruikt voor de oude mensen, natuurlijke mensen, situatie onder de wet, of hoe het maar heet. En Israël is de naam die gegeven wordt aan het gelovige volk en dus eigenlijk het volk onder het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Jacob moest Israël worden, was de gedachte. En dat gebeurt wanneer het gerechtvaardigd wordt uit het geloof en nog beter, het gebeurt via de dood en opstanding van Christus, want zo is het natuurlijk uiteindelijk. Zodat we uit deze opmerking in ieder geval moeten concluderen dat deze gebeurtenissen rechtstreeks spreken over het beëindigen van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. En als u denkt dat ik het nu over tijd heb, dan vergist u zich. Ik bedoel niet het moment van de dood en opstanding van Christus als zodanig, maar ik bedoel in zijn geheel de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En die overgang vindt plaats door geloof en door niks anders. En zelfs als u zegt, maar die overgang van oude naar nieuw verbond kwam toch tot stand door de Heer Jezus, door zijn dood en opstanding, dan nog zeg ik ja, en dat was door geloof. Want het is door het geloof van de Heer Jezus Christus dat hij zijn weg ging en daardoor de middelaar werd van het nieuwe verbond. Zodat het altijd waar blijft dat men door geloof overgezet wordt van het oude naar het nieuwe verbond. Daar gaat het hier om. En het opmerkelijke is dan bovendien dat er staat 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. 12 stenen. Dat is ook niet voor het eerst, want dat gebeurde wel eerder. Met name onder Jozua gebeurde dat, dat het altaar werd opgericht, gebouwd uit 12 stenen, waarbij het gehele uit 12 stenen bestaande altaar uiteraard een beeld is van het gehele Israël. Maar dat betekent tegelijkertijd dat het nieuwe verbond dus inderdaad bestemd is voor alle 12 stammen van Israël. Maar ja, dat zei Paulus ook al. Dat is heel onbekend, maar dat is zo. Paulus zelf zei het, dat de 12 stammen Israëls wachten, met twee T's, wachten op de vervulling van de belofte. En Paulus voegt eraan toe dat dat nou juist is de prediking die hij ontvangen heeft. Een prediking die inderdaad primair bestemd is voor alle 12 stammen van Israël. Ik weet niet precies waar het staat, maar het was Handelingen 26, 27, daar in de buurt. Dus Paulus staat voor Festus en Agrippa. En verantwoording aflegt. Spreekt hij over 12 stammen van Israël. Nou ja, aan Jacobus hoef je dat niet te vragen. Die schrijft zijn brief gewoon aan al die 12 stammen in de verstrooiing. Dus dat is makkelijk genoeg. Dat wil zeggen, het is inderdaad voor heel Israël bestemd. Dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. En als ik dan aan de andere kant vaststel dat hier op een of andere wijze gemeentelijke waarheid naar voren gebracht wordt, hebben we dus meteen weer kortsluiting, want dan zijn we weer terecht bij het verschijnsel dat een groot deel van de gemeente, het belangrijkste deel van de gemeente, inderdaad, ook in letterlijke zin, behoort tot de kinderen van Jacob. Tot de zonen van Jacob. En ik zeg met opzet, zonen van Jacob en niet Israël. Hè? Nou goed. Daar hebben we het ook nog over, want dat komt later nog wel naar voren. Maar hier valt het ook uit te concluderen. 12 stenen naar het getal der stammen van de kinderen Jacobs. Want aan hen waren beloften gedaan, tot hem was gezegd. Tot Jacob was gezegd, Israël zal uw naam zijn. Maar het betekent natuurlijk dat diezelfde belofte ook gedaan is aan al de afstammelingen van Jacob, aan alle 12 zonen van Jacob, om zo te zeggen. Het natuurlijke Israël zou wedergeboren worden. Of Israël onder het oude verbond zou onder het nieuwe verbond gebracht worden. En deze geschiedenis is daar de uitdrukking van. Goed, vers 32, hij bouwde met die stenen, die 12, het altaar in de naam van Jehovah. Daarna maakte hij een groeve rondom het altaar naar de wijdte van 2 maten zaads. Nou ja, dat zal dan wel. Wat het waren, die groeven, het waren gewoon, was een groeve ter breedte van 2 voren. Het is maar vertaald met maten zaads. In werkelijkheid staat er een woord voor zaaien, zera, waarvan de naam Jezreel is afgeleid, die in vers 46 voorkomt. Maar zera, zaaien, zodat wij weliswaar lezen dat in die groeven water gegooid wordt. Maar eigenlijk zou uit de beschrijving afgeleid moeten worden dat erin gezaaid zou moeten worden. De groeve was dus eigenlijk een voren. En daar zou in gezaaid moeten worden, is de gedachte. Maar wat erin gegooid wordt is water. En de typologie daarvan is duidelijk genoeg. Want we hebben het hier over het nieuwe verbond en dus over wedergeboorte. En zegt Petrus, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Wat dan? Het eeuwigblijvende woord van God, zegt hij. 1 Petrus 1, de laatste verse. En water is een beeld van het woord van God. Dus of er nou zaad ingegooid wordt of water, de betekenis blijft gewoon gelijk. Het gaat om het woord van God. En dan nog eens wat. Er staat naar de wijte van 2 maten zaads, dus een dubbele voren eigenlijk. En waar dat over spreekt, dat is helemaal niet moeilijk. Want zodra het over een dubbele gaat, hebben we het over eerstgeboorterecht. En dus hebben we het over een gemeente van eerstgeborenen. Hebben we het over tegenwoordige waarheid, ja. Over de dubbele zegen die gegeven werd aan Efraïm, op basis waarvan de gemeente inderdaad geroepen is, en op basis waarvan de gemeente eerstgeboorterecht gekregen heeft uit Israël, of als u het anders wilt horen, boven Israël, een gemeente van eerstgeborenen, namelijk die in de hemel is opgeschreven, zoals Hebreeën 12, in 11 waren we al. Zoals Hebreeën 12 dat zegt. Waarmee je maar ziet hoezeer je weer terechtkomt bij die paar hoofdstukken van het Nieuwe Testament. Het hangt allemaal met elkaar samen, ja. Dus 2 maten zaad, maar de dubbele daarvan, dubbele voren, duidt uiteraard op een dubbel deel. Het was maar 1 groeve, maar ter breedte van 2. Nou goed. En dan staat er, hij schikte het hout en deelde de var in stukken en legde hem op het hout, zoals offers nou eenmaal worden toebereid. En hij zeide, vult 4 kruiken met water en giet het op het brandoffer en op het hout. En hij zeide, doet het een tweede malen. En dat gebeurde, en toen zei hij, doe het een derde malen, en dat gebeurde ook. Er werd 3 maal dus, 3 maal 4 kruiken water op het altaar gegooid. Dat is ook 12, dat in elk geval, komt overeen met de 12 stenen. Maar aan de andere kant, 4 staat voor vergankelijke dingen in het algemeen. En bij 4 denken wij altijd in de eerste plaats aan inderdaad de wet. De bedeling van de wet die inderdaad ook vergankelijk was en zou voorbijgaan. Maar het hele punt is natuurlijk dat de wet 1 groot getuigenis is over het nieuwe verbond. En ook dat hebben we vorige keer besproken. Toen heb ik gezegd, wat Paulus daar moest doen op de Sinaï was leren hoe die wet werkelijk in elkaar zit. Naar Sinaï, daar kwam de wet vandaan. Maar ik moest er maar eens een kijkje gaan nemen om daar vast te stellen dat heel de wet een afbeelding is van het nieuwe verbond. Niks minder, maar zeker ook niks meer. Een afbeelding alleen, en daar blijft het dan bij. Want waar het werkelijk om gaat, is niet om de afbeelding, maar om het ding zelf. En het ding zelf is gewoon het nieuwe verbond, de heerlijkheid van het nieuwe verbond en dus de heerlijkheid van Christus. En het punt is dus dat alle nieuwtestamentische waarheid zo zonder meer ontleend is, in elk geval aan het Oude Testament en dus aan de wet. Zoals Paulus zei, hè, rechtvaardigheid Gods is nu geopenbaard geworden zonder de wet, maar niettemin hebben de getuigenis van de wet, en daar gaat het maar om. Ik moet trouwens bij deze gelegenheid eraan denken dat toen de apostel Paulus met zijn 276 man schipbreuk leed onderweg naar Rome eigenlijk, hè, dan is dat een uitbeelding van de situatie in onze bedeling, van deze gemeentelijke bedeling, allebei elkaar in hetzelfde bootje met Paulus, hè. En de aardigheid is dan dat op een gegeven moment gaan de heren brood breken. Paulus zegt, laten we wat eten. Dus hij neemt brood, spreekt er de zegen over uit. Dankt ervoor, namens allen staat erbij. En brak het. En begon te eten. En dan staat er dat de anderen ook begonnen te eten. Maar dat was op het moment dat het schip aan de achterkant vast lag aan vier ankers. Midden in de ruwe zee. Aan het achterschip. Niet aan de achterkant uiteraard. Niet omdat het zo hoort zozeer, maar gewoon vanwege de typologie. Want dat wat achter ons ligt, achter de gemeente ligt, dat is inderdaad het oude verbond. Dat zijn de ankers, die vier ankers, als beeld van het oude verbond. Maar zodra men klaar is met eten, zal ik maar zeggen, worden de ankers gelicht. En drijft men verder, niet op de golven, maar op de wind, door de wind gestuurd, zonder zelf het roer te bedienen, want het roer was onklaargemaakt. En zo wordt men door de wind en dus door de geest geblazen naar het land ter ontkoming. Dat is de vertaling van Malta. Melite. Nou goed, zo'n verhaal is dat dus. Hè. Aan de achterkant vier ankers, maar ze worden uiteindelijk wel opgelicht. En daar gaat het maar om. En zoiets vind je hier ook. Vult vier kruiken met water. Spreekt uiteraard gewoon over de wet die gegeven was. Het woord der wet. Vier kruiken water, maar het woordenwet spreekt wel degelijk over het nieuwe verband. En 4 × 3, dat is nog altijd 4 de wet, maar 3 is altijd de belofte. En dat is het hele punt natuurlijk. Het gaat om de beloften die in en onder de wet gedaan en ook bevestigd zijn en die vervuld zouden worden, want daaruit zou het koninkrijk, 12 dus, daaruit zou het koninkrijk en daarmee het nieuwe verbond tot stand komen. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Zodanig dat het water inderdaad rondom het altaar liep en daartoe vulde hij ook de groeven met water. Toen was alles drijfnat en dan zeggen we, hoe kan je dat nog in de brand steken? Maar dat is geen enkel punt, want als je de typologie volgt is het vanzelfsprekend. Heel dit altaar, heel deze dienst was doordrenkt van, zeg maar, het woord van God, want daar komt het op neer. En als dat zo is, is het voor God inderdaad aanvaardbaar, acceptabel en God aanvaardt het ook inderdaad. Want niet alleen nam hij het offer tot zich, maar zelfs het hele altaar. Of dat helemaal de bedoeling was, weet ik niet, maar het gebeurde wel. Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. 1 Koningen 18, waarin vers 35 staat dat het zoveel water over het altaar gegooid werd, dat het zelfs om het altaar liep en vervolgens staat er zelfs, daartoe vulde hij ook de groeven, de voren, of hoe het maar heten mag. Hij vulde de groeven met water, de goot dus om het altaar heen, want daar gaat het om. En dan staat er, het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt. En let op, hè, God van Abraham, Isaac en Israël. Normaal, God van Abraham, Isaac en Jacob. Dan duidt het altijd op de beloften die God gedaan heeft, in elk geval. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob en niet de God van Mozes, zoals u weet. Hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob, omdat hij die God is die inderdaad beloften gedaan heeft. Maar hier wordt zelfs de naam van Jacob veranderd in Israël, zodat het eigenlijk gaat om vervulling van de beloften die gedaan zijn. Want de naam van Israël is de naam van de wedergeborene eigenlijk, hè. Het is dus meer dan alleen een beroep op de beloften Gods, want uiteindelijk spreek ik al deze gebeurtenissen over zelfs de vervulling van die beloften. Dus, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, dat het heden bekend wordt dat gij God in Israël zijt, en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Je hebt gelijk kortsluiting met de woorden van de Heer Jezus, die gelijksoortige uitspraken ook doet in het Johannesevangelie, met name zelfs in Johannes 17, het zogeheten hogepriesterlijk gebed. Want het gaat erom dat de Heer inderdaad ook handelde, en natuurlijk sprak, maar ook handelde in overeenstemming met het woord Gods. Hij deed alle dingen naar uw woord, precies zoals het hier staat. En door hem, door de Heer Jezus, zou zijn hemelse Vader verheerlijkt worden. En hier gaat het er ook om, dat door Elia, de dienst van Elia, God verheerlijkt zou worden. Het gaat dus in wezen om precies dezelfde zaken. En als ik dan een vergelijking maak met Johannes' evangelie, dan zouden we meteen even door moeten trekken, de lijn. Want de Heer wordt in het Johannes' evangelie ons eigenlijk voorgehouden, inderdaad als de hoge priester van het nieuwe verbond. De middelaar Gods en der mensen. En dat gebed wat ik aanhaalde, wordt niet voor niks zo genoemd, hè? Hogepriesterlijk gebed, heel terecht. Nou goed, Elia zegt dus, laat het bekend worden dat ik uw knecht ben en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heer, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. En inderdaad, Elia krijgt ogenblikkelijk antwoord. Dan staat er namelijk, toen viel het vuur van Jehova en verteerde dat brandoffer, dat gaat dus om die var eigenlijk, en het hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. Kortom, het hele offer is niet alleen door de Heer aanvaard, maar zelfs heel het altaar. En dat is waar het om gaat, dat betekent dat aan het eind van het verhaal, er dus helemaal niks van dit altaar en het offer is overgebleven. Het hele geheel wordt in zijn geheel weggenomen. En het lijkt mij duidelijk dat dat een beeld is, niet van het nieuwe verbond in het algemeen, maar het is zelfs een beeld van de gemeente in het bijzonder, want alleen daarvan kan men zeggen dat die in het geheel door God wordt weggenomen. Met andere woorden, de eenvoudigste toepassing die je kunt maken hier is natuurlijk dat we hier een uitbeelding krijgen van de opname van de gemeente. Die in zijn geheel door God tot zich wordt genomen, zodanig dat er eigenlijk geen spoor van achterblijft op aarde. Zo is het natuurlijk ook. Maar niettemin gaat het niet in de eerste plaats om die opname. Het gaat om de verschijnsel in het algemeen dat de Heer ons geheel en al aanvaard heeft. Dat gebeurt niet alleen bij de opname van de gemeente, maar het is in onze dagen zelfs al zo. Niet alleen wat wij hem aanbieden, maar wij zelf ook. Wij worden inderdaad met Christus gezet in de hemel, ontvangen de hemelsburgerschap. Kortom, wij zijn vreemdelingen voor de wereld, of nog anders, de wereld is voor ons gestorven en wij zijn der wereld gestorven. Heel die gemeente is geen aardvolk, hoort op de aarde niet thuis, hoort thuis in de hemel. En dat is wat hier wordt uitgebeeld, denk ik. Het altaar en het offer, zelfs de stenen, notabene, de 12 voorstellende Israël, hè? Zelfs de stenen, het totale geheel, wordt inderdaad door God weggenomen. Dat is uiteindelijk wat aan het eind van onze bedeling gebeurt, maar het is ook wat in onze dagen gebeurt. Een aardig voorbeeld daarvan is dat in de wettige voorschriften met betrekking tot het zogeheten Pinksterfeest, daarin is sprake van twee broden die gebracht worden aan de Heer en die bewogen worden in de hand van de priester, of eigenlijk die bewogen worden samen met de priester voor het aangezicht des Heeren. Dat wordt beschreven als een spijsoffer. En dat is dus een uitbeelding van de dienst aan de Heer. Het is natuurlijk die dienst waarvan Paulus zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dus dienst onder het nieuwe verbond. Maar het eigenaardige is dat het juist een bijzondere beeld is van de gemeente. Onze dienst dus in onze dagen. Dat blijkt uit de samenhang met de andere feesten in de loop van het Israëlitisch jaar. Dus dat kan ik dan zo gauw niet uitleggen. Maar het blijkt vervolgens uit het feit dat het twee broden zijn. Waar hetzelfde mee gebeurt. Twee broden, gemaakt van één deeg. Zodat ook dat spreekt in de eerste plaats over eerstgeboorterecht, een dubbel deel. En dus spreekt het over het eerstgeboorterecht van de gemeente. Twee broden in handen van de ene priester, die dus een beeld is dan van de priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Het wordt bewogen door de priester en eigenlijk staat er de priester beweegt, niet de broden, maar de priester beweegt met de broden. Dat wil zeggen, samen bewegen zij. En beweging is nu eenmaal leven. De gedachte is dan dat de gemeente leeft omdat Christus leeft. In hem leven wij. Wij zijn die broden in zijn handen. En dan nog een stapje verder, want daar ging het me eigenlijk om. Die broden zijn een spijsoffer. En volgens de voorschriften van spijsoffer mag niets in het spijsoffer gedecemd zijn. Er mag geen zuurdecem meer zitten. Want zuurdecem is een beeld van zeg maar zonde in het algemeen. Niettemin, deze twee broden, deze zogeheten eerstelingenbroden, daarvoor staat uitdrukkelijk aan de ene kant dat het een nieuw spijsoffer is. En daarna staat er ook wat er eigenlijk nieuw aan is, namelijk het zijn gezuurde broden. En dat is het eigenaardige, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus normaal tegen de algemene wettige voorschriften omtrent de spijsoffer in de eerste hoofdstukken van Leviticus. Niettemin, deze broden zijn een spijsoffer, de eerstelingenbroden, en ze zouden gezuurd moeten zijn. Daarom is het ook niet een uitbeelding van de opname van de gemeente. Als de gemeente wordt opgenomen, is de gemeente volkomen ongezuurd. Dan is het lichaam der zonde, zoals het heet, inderdaad afgelegd. Er is er niks onvolmaakts meer aan, dan is er inderdaad geen zonde meer in ons. Dat is bij de opname zo. Maar het is ook niet een beeld van de opname van de gemeente, het is een beeld van de roeping van de gemeente als geheel. Waarbij de Heer ons geroepen heeft en waarbij hij ons tot zich neemt. En aan de andere kant, waarbij wij met vrijmoedigheid tot hem naderen. Ondanks het feit dat wij nog gewoon zondaren zijn en dus zuurdecem in ons hebben. Ja, nee, in die oude mens natuurlijk. Langs de andere kant wordt immers gezegd over de gemeente, gij zijt ongezuurd. 1 Korinther 5. Dat is ook zo, maar dat is alleen naar de nieuwe mens, naar wat uit God geboren is. En dat speelt een rol bij de opname van de gemeente. Maar in onze dagen, terwijl wij nog in het vlees zijn, zijn wij nog zondaren, leven wij in het lichaam der zonde. Hebben wij dus inderdaad zonde in ons, zijn wij gezuurd en niettemin naderen we met vrijmoedigheid tot hem. En niettemin wordt tot ons gezegd dat wij onze lichamen, die notabene zondig zijn, dat wij onze lichamen zouden stellen als een levend, heilig en God welbehagelijk offer. Dus toch gezuurd. Nou, dat is waar het om gaat. Ondanks alle tekortkomingen die wellicht aan ons leven of die in ons zijn, worden wij door de Heer aanvaard. Wanneer wij gaan naar de Heer zoals wij zijn, met al onze gebreken, neemt Hij ons tot zich. Daar blijft niks van achter. Het is natuurlijk één ding om te spreken over het verschil tussen onze nieuwe en oude natuur. Dat is ook helemaal goed, dat verschil bestaat ook. Maar het neemt niet weg dat wij niet alleen wat onze nieuwe natuur betreft leven in gemeenschap met de Heer, maar ook wat onze oude natuur betreft. Net zo goed, die wordt door hem aanvaard. Zo is het nou eenmaal, die wordt aanvaard in Christus. Hoe dat zo is, daar gaat het nou niet om, waar het nou om gaat is, dat het zo is. Dat al wat wij zijn, al wat wij hebben, hem toebehoort, hem toekomt, hij neemt het ook tot zich. Daarom wordt ons gevraagd inderdaad om onze lichamen hem te wijden. En niet alleen onze lichamen natuurlijk, maar ook inderdaad alles wat we hebben, alles wat we zijn hier op aarde. Vergankelijk en onvergankelijk, alles bij elkaar. Alles wat ons toebehoort, behoort in werkelijkheid aan hem toe. En dat is wat hier dus ook inderdaad uitgebeeld wordt. Niet alleen neemt hij het offer tot zich, maar hij neemt zelfs het altaar tot zich. Dat wat het offer naar hem zou moeten brengen. En zo is het ook wat wij hem voorstellen als het ware, is het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. Dat is zijn leven, dat komt hem toe. Wij geven hem dat ook natuurlijk. Maar dat niet alleen. Wij geven ook heel onze oude mens, al wat we zijn, geven we hem aan hem. En hij gebruikt dat ook. Hij neemt dat ook inderdaad tot zich. Dus niet alleen het offer op het altaar, maar het altaar zelf ook. Dat is de hele gedachtegang. En daarna, als het één keer weg is, ja, dan dan zijn de sporen daarvan ook verdwenen. En dat is de gang van zaken. In de eerste plaats beeldt het uit hoe wij in onze dagen als gemeente hemelsburgerschap hem ontvangen. En alleen hem toekomen en niemand anders. En uiteindelijk beeldt het natuurlijk ook uit hoe uiteindelijk de gemeente in zijn geheel zal worden weggenomen. Maar nogmaals, dat is niet de betekenis. Dat is wel de consequentie, maar dat is niet de betekenis. De betekenis is gewoon die van de roeping van de gemeente. Het ontstaan van de gemeente, waarbij God uit de heiden een volk verzamelt voor zijn naam. Dat volk is er al. Dat is al zijn eigendom. En zoals wij hier nu leven, zijn wij al van hem. En dat is het resultaat van de dood en opstanding en natuurlijk hemelvaart. Dus de verhoging van Christus. En dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. Dus het vuur viel van de hemel en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof. Ja, lekte dat water op, het welk in de groeven was. En dat is wat ook gezien werd. En toen riep men, de Heer is God, de Heer is God. Natuurlijk, daarmee wordt Jehovah herkend. Niettemin, een paar versen verder, al is het dan hoofdstuk 19, zegt Elia, ik ben maar alleen overgebleven. Want het vaststellen dat Jehovah God is, is één ding. Het in hem geloven en zich aan hem overgeven, of gewoon hem dienen, dat is nog een heel ander ding. En dat blijkt hier ook. Want hier mag dan heel veel volk roepen, de Heer is God. Want er staat er, het ganse volk riep dat. Niettemin zegt Elia, ik ben maar alleen overgebleven. Goed, Elia zegt, grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen, vers 40. En zij grepen ze. En Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen al daar. Ze werden gedood en inderdaad afgevoerd. Weggevoerd met het water. Als het Jeruzalem geweest was, dan zouden ze afgevoerd zijn naar Gehenna of zoiets. Naar de vuilverbranding. Dat is dit niet, dit is de Karmel. Maar niettemin, ze werden gebracht naar de beek en hun leven werd inderdaad afgevoerd. In dit geval zelfs naar de Middellandse Zee. Maar goed, ze werden daar gedood. En daarna zeide Elia tot Agab, en daar heb je die twee overgebleven. Die twee, Agab, die min of meer verantwoordelijk was voor de Baaldienst, en Elia, de verantwoordelijke voor de dienst aan Jehovah, die staan hier naast elkaar. En Elia zegt tot Agab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Nu gaat de regen komen, nu gaat zegen komen. Immers een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond is aangebroken. En als er regen komt, dan brengt dat inderdaad vruchtbaarheid. Leven dus eigenlijk, of in het algemeen zegeningen. Dat is ook wat Agab deed. Alzo toog Agab op om te eten en te drinken. Dat is precies wat Elia tot hem gezegd had. Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich voorwaarts ter aarde en daar legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Dat wil zeggen, dit is het gebergte Karmel, daar hebben we nog niet bij stilgestaan. Normaal zou het Jeruzalem hebben moeten zijn of zo. Sion, Moria, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval Jeruzalem. Dat is dit niet. Dit is Karmel, omdat Jeruzalem nou eenmaal niet gelegen is binnen het Tienstammenrijk. En dit speelt zich af in het Tienstammenrijk. Agab is koning van Israël, met name dan van de 10 stammen van Israël. En hier spelen de dingen die zich dan af op de Karmel. Dat maakt weinig verschil met Jeruzalem, de betekenis blijft gelijk. Maar wat ik moet zeggen is dat de term Karmel in het algemeen vertaald wordt met een vruchtbare plaats. En dus een plaats van zegeningen. Maar nog iets smaller, de term zelf komt van het Hebreeuwse kerem en dat is een wijngaard. Of er wijngaarden geweest zijn, weet ik niet, maar het hangt er wel nauw mee samen. En de wijngaard vervolgens is een uitbeelding van, nou ik helemaal ver teruggaan, is een uitbeelding van de beloften Gods. In wat breder verband, de wijngaard is een beeld van Israël. Het Israël waaraan de beloften gedaan zijn. De erfgenaam van de belofte. Zodat Karmel op een of andere wijze wel degelijk een uitbeelding is van het nieuwe verbond. En van hoe de beloften Gods vervuld zouden worden en uiteindelijk vrucht zouden brengen. Zodat de betekenis daarvan min of meer overeenkomt met die van Jeruzalem in het algemeen, Sion dus, zal ik maar zeggen. De uitdrukking van het koninkrijk, de uitdrukking van hoe God een koninkrijk beloofd heeft uit David, koninkrijk van de Messias. En in dit geval vervult de Karmel deze functie. Er zijn er natuurlijk nog altijd die beweren, ook in onze dagen, dat de wederkomst van de Heer dan ook zal plaatsvinden op de Karmel. Ik heb er nooit een goed argument voor gehoord. Het grote argument zal wel zijn om weer eens wat anders te noemen dan de Olijfberg die in de Bijbel genoemd wordt. Want er zijn er altijd die het beter weten. Hè? Dus zal het dan wel de Karmel moeten zijn. Maar goed, dat doet nog niet de zaken. Maar Karmel staat dus voor wijngaard in bijzonder en voor vruchtbare plaats in het algemeen. De plaats waar de zegeningen zouden moeten komen en die komen hier dan ook inderdaad. Maar ik moet wel vaststellen, het is dus niet Jeruzalem, het is buiten Jeruzalem, het is zelfs buiten het Tweestammenrijk, het is in het Tienstammenrijk. Waarmee wij dus weer bij het bekende thema aankomen. Hè? Want het speelt zich niet voor niks af in het Tienstammenrijk. Maar goed, ik ga er gewoon verder. Elia ging op naar de hoogte van Karmel en breidde zich uit voorwaarts ter aarde. Altijd een teken van dood, dan wel onderwerping. Daar komt het altijd op neer. We vinden dat van oudsher, dat men dat doet als men nadert tot de Heer. Dat men inderdaad ter aarde gaat liggen. Dat in elk geval. En verder is het zo dat in vele gevallen waar dit gebeurt en waar profeten dit doen, worden zij geacht zelfs dood te zijn. Of te slapen. Dan komt de engel of komt de Heer en die richt hen weer op, zoals Daniel bijvoorbeeld. En in die gevallen is het zelfs een uitbeelding eveneens van onze bedeling, waarin als het ware heel het werk Gods plat ligt, waarin men als het ware slaapt, waarin het werk Gods als het ware stilstaat, enzovoorts. En pas als men weer opstaat, gaat het weer verder. Dat is in ieder geval bij Daniel zo. En wellicht is dat hier ook de bedoeling, dat het een uitbeelding is van onze bedeling als zodanig. En anders is het gewoon een uitbeelding van dood en onderwerping in het algemeen. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. Die is helemaal erg aardig. Dat betekent dat hij zat met opgetrokken knieën, denk ik. Ik zou niet weten hoe je anders je aangezicht tussen je knieën kunt leggen. Kijk even rond of iemand dat weet. Nee. Aangezicht tussen de knieën. Het aardige is dat knieën, het woord voor knieën, is hetzelfde als het woord voor zegeningen. Met andere woorden, de knie spreekt over zegening. Vandaar waarschijnlijk dat men op de knieën gaat om zegeningen te ontvangen. Of men gaat op de knieën om zich te laten zegenen. Het is gewoon hetzelfde woord. En verder hangt het woord regelrecht samen met het eerstgeboorterecht. In principe hetzelfde woord. Knieën, zegeningen. Ik zei knieën, ik had ook kunnen zeggen knielen. Het werkwoord, dat kan ook. Knielen, zegenen. Zegeningen en eerstgeboorterecht. Al die dingen horen bij elkaar. Maar voor zover ik weet is het de enige keer dat je leest in de Bijbel dat iemand zijn hoofd legt tussen zijn knieën. En dat de knieën niet samen genoemd zijn, maar dat het hoofd ertussen gaat. En zodat het, mijn zinziens, heel nadrukkelijk duidt op het dubbele deel. Het dubbele deel van de eerstgeborene, waarbij je moet bedenken dat het hoofd zelf ook altijd de eerste is. Hè? Hetzelfde woord, hè? Hoofd is eerste. En knieën eventueel eerstgeboorterecht of de eerstgeborene. Zodat het op verschillende wijze de uitbeelding is van de eerstgeboorterecht. En niet alleen van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Maar in het bijzonder natuurlijk van de gemeente van de eerstgeboren. Gemeentelijke waarheid, dat is waar het altijd om gaat. En dat is wat hier ook weer uitgebeeld wordt. Dan zegt hij tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee, want de zegeningen die voor de eerstgeborenen moeten komen, die moeten komen van de zee. Nou, daar gaat hij weer. Zee is een beeld van de volkeren, het land is een beeld van Israël, dat ene volk, zodat hier sprake is van zegeningen die moeten komen, inderdaad niet van Israël, maar vanuit de volkeren. De eenvoudige verklaring is vervolgens weer dat het gaat om zegeningen die bestemd zijn voor de gemeente uit de volkeren, tegenover Israël, hè, tegenover het Joodse volk, of hoe je dat maar zegt. De gemeente uit de heidenen heet zoiets dan. Maar de betere verklaring is, mijn zin is altijd, dat het hierbij gaat om dat het bekende deel van Israël, het deel van Israël in het land, het bekende Israël, dat inderdaad de zegeningen niet ontvangt maar, in onze dagen, maar dat het inderdaad komt van het deel van Israël wat onder de volkeren verstrooid is en wat eventueel leeft aan de eilanden der zee, maar eigenlijk onder de zee, in de zee namelijk. Waarmee ik dus maar weer gezegd heb dat we ook hier te maken hebben met de verwijzing naar 10 stammen. De verstrooide, de onbekende, degene die in de volkeren, voor zover men weet, officieel, die daarin ten onder gegaan zijn, die daar zoek geraakt zijn. Maar het is hetzelfde als dat Paulus in Handelingen 28 zegt, na zijn schipbreuk op zee trouwens,
Hij zegt tot de Joden in Rome. Het zij u dan bekend dat de zaligheid der heidenen gezond is en die zullen horen. Dus niet naar het land, maar naar de zee. Het is hetzelfde als dat de Heer in een bootstad van land afduwt en vanaf de zee inderdaad spreekt tot degenen die op de oever zijn en die hem niet begrijpen en die hem niet verstaan. Matteüs 13. Precies dezelfde gedachte. Dan komen de zegeningen inderdaad terecht op de zee, bij de volkeren in het algemeen, maar nog meer in het bijzonder bij de 10 stammen van Israël, die inderdaad te midden van de heidenen ergens moeten leven. Ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide: er is niets. Nee, natuurlijk niet. Want er valt ook niks te zien. En hoe je dat opvakt, dat maakt niks uit. Want punt 1, de zaligheid in onze dagen is geen zichtbare zaligheid. De zegeningen van onze dagen zijn geen zichtbare zegeningen. Er valt niks te zien. Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, want het koninkrijk is in uw lieden, zegt de Heer. En dat is de huidige situatie nog steeds. Er valt inderdaad niks te zien. En het andere verhaal, mochten we op zoek zijn naar 10 stammen, nou ja, die vallen dus ook niet te zien, want die kun je ook niet aanwijzen. Niet bewijzen, hetzelfde als aanwijzen. Die kun je niet aanwijzen, niet bewijzen. Dat is ook een heel wel een zwak begrip. En daar gaat het om. Daar valt ook niks aan te zien. Onder al deze omstandigheden. Dus zie naar de zee. Daarvan moet de zegen komen. Het komt niet. En dat die zegen daar vandaan moet komen, dat is heel eenvoudig. Het gaat namelijk om eerst geboorterecht, zei ik al. Het wordt uitgedrukt in Elia met zijn gezicht tussen de knieën. Die zegen van het eerst geboorterecht was immers, zou een zegen moeten zijn van een van de 12 stammen van Israël. Daar gaat het in het verhaal toch om de 12 stammen van Israël. Als in dat verband over eerstgeboorterecht gesproken wordt, dan zou je die stam met het eerstgeboorterecht toch aan moeten wijzen. Er zou uiteindelijk toch eens een keer gestalte moeten worden gegeven aan dat eerstgeboorterecht van een van die 12 stammen Israël. We hebben het wel eens over gehad, hè. Wat is dat eerstgeboorterecht? Wat houdt het in? Wat heeft het ingehouden? Het antwoord is, het heeft nog nooit wat ingehouden, omdat het koningschap wat er deel van uitmaakt gegeven werd, niet aan de eerstgeborene, maar aan Juda. En het priesterschap wat het inhield, werd gegeven niet aan de eerstgeborene, maar aan Levi. Zodat de vraag is, wat krijgt die eerstgeborene nou? Wat zal het blijken te zijn? Wat zou het kunnen zijn? Nou, dat komt niet tot uitdrukking, het is nooit geweest. En als hier via deze beelden een beroep gedaan wordt op dat eerstgeboorterecht, dan is de vraag, laat die ene stam dan maar verschijnen. Dat is dus Efraïm, de stam van Efraïm. Of als u anders stelt, de stam van Jozef, maar dat maakt me nou toch niks uit. Nou, waar is die? Op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt, waar is die eerstgeborene? Waar is Efraïm? Nou, naar mijn allerbeste weten, inderdaad over de zee. En weet u nog, dan ga maar even door nou, hè. Nou ik zo dicht in de buurt ben. Weet u nog waar voor Nederland de zegen vandaan kwam? Nee, ik bedoel, waar die zendelingen vandaan kwamen die in Nederland het evangelie gepredikt hebben? Van over de zee. Dezelfde richting namelijk, vanuit het westen. En als u het mij vraagt, inderdaad vanuit Efraïm. Of wat er voor doorging althans, dat maakt toch geen verschil. Vanuit Brittannië, inderdaad, ja. Wis en waarachtig wel. Nou, dat is maar waar het om gaat. Daar moet het vandaan komen. Van Efraïm, aan hem zijn de beloften gedaan. Aan Jozef en in het bijzonder aan Efraïm. Daar vandaan, vanuit Efraïm zou men dus, of vanuit Jozef, zou men die zegeningen moeten verwachten. Ik heb al vaker gezegd, het is ook niet voor niks dat de Messias de zoon van Jozef genoemd wordt. Ja. Typologie is dat. Ja, dat is hier dus ook. Ga naar de zee en kijk of er wat komt. Het eerste antwoord is, nee, er komt niks. Nou, dat kan natuurlijk niet echt, want er komt uiteraard wel wat. Maar het eerste antwoord is niks, er valt niks te zien, niks aanwijsbaars. Het ziet er niet naar uit dat de zegen kwam. En in tweede instantie wordt dan gezegd, ga heen, ga weder heen, 7 maal, in vers 43. Dat is ook een aardige uitspraak, omdat we iemand kennen die ook 7 maal kopje onder moest. Ja, dat was hem, hè. Dat was Naaman de Syriër. Ja, natuurlijk wel. Naaman de Syriër, die zich 7 maal moest onderdompelen in de Jordaan, hoewel hij een buitenlander was. En bij andere gelegenheden zal ik alweer eens uitgebreid uitleggen dat Naaman inderdaad een perfect beeld is van de gemeente. Uit Syrië afkomstig. En aan hem gebeurde inderdaad 7 keer. 7 maal onderdompelen. Want 7 staat voor de rust die men ingaat. En tot op heden is het inderdaad zo. De enige die de rust zijn ingegaan, dat is de gemeente van onze dagen. En dat is wat Hebreeën dus ook inderdaad zegt. Hè? Daar komt het maar op neer. Nou goed. Dus gaat wedereen 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zei: zie een kleine wolk als eens manshand. Dat betekent uiteraard: zie een kleine wolk, niet zo groot als de hand van een man, want hoe groot is dat? En wie heeft die wolk dan gemeten? Dat vind ik allemaal van die dwaze verhalen die in omloop zijn. Hè? Een wolk zo groot als de hand van een man. Hoe meet je dat? Zo, je hand erover uitspannen. En hou je dan je hand hier of daar? Of daar is nog verder weg. Zo is de wolk klein, zo wordt die steeds groter. Net zo groot als het je zelf wil. Dat betekent dus niks. Dat kan niet, hè. Gaat niet om de grootte, gaat om de vorm. Het is een wolk in de vorm van de hand van een man. Zie, een kleine wolk als eens manshand, als de hand van een man, gaat op van de zee. En u kunt u dat makkelijk voorstellen. Een wolk, niet zo groot, maar een wolk in de vorm van een hand. Een zegenende hand, uiteraard. De hand Gods. Maar let op, een wolk. En een wolk is altijd een beeld van de geestelijke dingen. En in het bijzonder dus van de Heilige Geest. En dat is het hele verhaal. In onze bedeling kennen wij slechts die wolk. Een wolk. Namelijk de geest, de zegenende hand Gods, die over ons is uitgesprekt. En toen de Heer ten hemel voer, was het laatste wat de discipelen van hem zagen, een wolk. Of die deze vorm gehad heeft, dat waag ik te betwijfelen, maar het doet er niet toe. Het gaat erom dat het volstrekt hetzelfde uitbeeldt. Niet de zichtbare Christus, maar de geest van Christus, de onzienlijke Christus, die inderdaad vanuit de hemel zijn zegen brengt over de aarde. Zie een kleine wolk als eens mans hand, gaat op van de zee. En hij zeide: ga op, zeg tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd. De gedachte is: nou gaat het regenen, nou komt er zoveel zegen van boven. Maar zo ziet het er nou ook weer niet uit. Want hoewel het waar is dat een ontstellende stroom zegeningen van de hemel gekomen is over ieder die gelooft, over ieder die de naam des Heren aanroept. Wij leven immers in die dagen de grootste zegeningen die maar te bedenken zijn eigenlijk, nou je kunt ze niet eens bedenken, inderdaad in onze dagen gegeven worden aan de gelovigen. Maar goed, terwijl dat dus inderdaad zou gebeuren, wordt er gezegd tot Agab, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En wat er dan gebeurt is inderdaad dat er een grote regen komt, maar in dat verband wordt ook melding gemaakt van dat de hemel van wolken en wind zwart werd. En er kwam grote regen. Nou valt ons daarin niks op, want het is natuurlijk heel normaal als er grote regen komt, dat er ook veel wolken zijn, want waar moet die regen anders vandaan komen? Maar de aardigheid is natuurlijk dat die vele wolken, die zwarte hemel, juist een uitbeelding is aan de ene kant van een oordeel, van toorn Gods, duisternis, donkerheid enzovoorts. Hè? Terwijl de regen die eruit valt juist een beeld is van zegen. Nou, als dat al ooit ergens op toegepast zou kunnen worden, is het op onze bedeling, waarin aan de ene kant de mens in het algemeen leeft onder de toorn Gods, want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid en ongerechtigheid eronder houden, Romeinen 1, vers 18. De mensheid leeft nu in duisternis en onder de toorn Gods, terwijl wij niettemin gezegend worden. En dat is de eigenaardigheid hierin, dat twee dingen tegelijkertijd zo geschilderd worden, twee tegengestelde dingen eigenlijk, aan de ene kant toorn, aan de andere kant zegeningen. De ene kant duisternis, aan de andere kant niettemin toch regen. En dat is de situatie in het algemeen in onze bedeling en wellicht zelfs in ons eigen leven. Want zo gaat dat.